Geliefde gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De maandelijkse nieuwbouwcollecte mocht opbrengen het mooie bedrag van 3867 euro. De kerkraad wil u hiervoor heel hartelijk dank zeggen. Volgende week zondag is er bediening van het heilig avondmaal. Aanstaande zaterdag 11 september is er de bewaarde pandag hier in de Ebenezerkerk. De morgensamenkomst begint om 10:30 en de middagsamenkomst om 14:00. En we willen u graag opwekken ook deze dag bij te wonen. En tenslotte nog een persoonlijke mededeling. Afgelopen zaterdag mocht mijn vrouw haar 46e verjaardag gedenken. En we willen u als gezin heel hartelijk uitnodigen om dat ook met ons te mogen gedenken. Vrijdagavond van 8:30 tot 9:00. Hier in de zaal van de Ebenezerkerk. En hoewel mijn vrouw zeer bescheiden is en op de achtergrond, moet ik toch ook belijden dat het werk zonder haar onmogelijk is om in uw midden te doen. En daarom ook de kinderen heel hartelijk uitgenodigd vrijdagavond. Tot zover de mededelingen. Verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Het is trouw al wat Hij ooit beval. Het staat oprecht en om waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Geliefde gemeente, hoewel het versje is dat onze kinderen voor de zondagschool geleerd hebben, ligt ook hier het geheim van de prediking van morgen in. Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting daarop uit Psalm 119 en daarvan het 80ste vers. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. Dies houd ik dat met een verblijde zin. Leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en ook onfeilbaar woord. En we doen dat vanmorgen met elkaar uit het Oude Testament. En we willen luisteren naar de profetie van Jeremia. En dan van het 31ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We stellen ons dus onder de tucht van de heilige wet des Heren. Zingen in aansluiting erop het gebed uit Psalm 119, vers 80. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Jeremia 31, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Tenzelfde tijde, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt uw lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot den Heere onze God. Want zo zegt de Heere: roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het oren en lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel Israëls. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Dies zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun lieder rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere.
Lieve gemeente, dan willen we samen het heilig aangezicht des Heeren zoeken in gebed. En in dat gebed willen wij gedenken aan broeder Van Veen uit wijk 416, die opnieuw voor een behandeling naar het AMC moet in Amsterdam. En we willen ook gedenken aan alle rouwdragenden en alle die betrokken zijn bij de bezetting en ontzetting van het schoolgebouw in Rusland. En dan zou ik in het bijzonder willen vragen aan de kinderen of zij ook mee willen bidden voor al die kinderen in Rusland. Misschien heb je wel de foto gezien op het RD en gehoord dat er meer dan 100 kinderen van jullie leeftijd zijn overleden. En dat er ook heel veel kinderen zijn die doodziek zijn op de rand van het graf. En als je dan denkt dat jij vanmorgen nog naast je vader of naast je moeder mag zitten, wat heeft de Heere dan onderscheid gemaakt waar het niet is? En zullen we dan ook als kinderen voor die kinderen daar bidden en de Heere vragen of hij nog wil sparen en dragen in die ontzagwekkende omstandigheden. Als je ook alleen denkt wat die kinderen gedurende de bezetting hebben meegemaakt, dan zullen ze daar hun hele leven trauma aan overhouden. We mogen ook dankzegging doen, en wel met de familie Hoekstra, Pasterkamp uit de Bonairestraat, waar afgelopen week een zoon en broertje geboren mocht worden. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heer. Heere, zo komen wij tot u gevloden. En mag het zo een vluchten zijn tot u. Omdat wij ons eigen leven niet in onze hand kunnen houden. Maar dat we voelen dat alles waar wij aan vasthouden en vastgrijpen, dat het allemaal ons ontvalt. Opdat we vanmorgen voor het eerst, of bij vernieuwing, bij u alleen hulp en steun zouden zoeken. Dat we het vanmorgen van u de Heer alleen zouden verwachten. Dat u vanmorgen onze oren zoudt openen. En dat u zoudt geven een stem om te spreken. Een hart om uw woord te verklaren. En dat gij het maken zult. Dat we het met elkaar mogen ervaren. De Heere is in ons midden. Hij spreekt tot ons. Onwederstandelijk. Dat gij vanmorgen betoont die herder der kudde te zijn. Kom dan zo. Grote leraar en profeet der kerk. En onderwijs ons in de bank en op de preekstoel. Want dan hebben we allemaal vanmorgen hetzelfde nodig. En dat is dat werk van uw Heilige Geest. Waar we ook vanuit Psalm 119 om gebeden hebben. Schenk gij ons die geest. Dat die ons mag doen wandelen in de weg der waarheid. En dat we in die weg voor heel Urk nog eens tot zegen mogen zijn. Dat er van onze gemeente zo een geur mocht uitgaan. Omdat ook anderen getroffen mogen worden. Door het grote werk Gods in harten van zondaren. En dat zo onze gemeente mag leven tot uw eer. En tot heil en nut van elkaar en de naaste. Werkt u het toch, Heere. Want alles in ons werkt tegen. Want wij zijn van nature liefhebbers van onszelf. En van ons gaat slechts een stinkende geur uit. Maar als u komt met uw wederbarende genade, als u komt te werken, dan wordt het zo anders. Dan wordt onze keel, die van nature een geopend graf was, een geheiligde tong om uw lof te bezingen. En om te zoeken het heil van de naaste. Wilt u dat toch werken vanmorgen? Blijf zo bij ons. En verlaat ons niet. Gedenk ook onze broeder van Heteren. Die in het andere deel van de gemeente uw woord verkondigt. Ondersteun en sterk ook hem. En geef ons ook wijsheid. Als we ook vanmorgen geroepen worden. In een uur van voorbereiding. Daar de gemeente ook heen te mogen leiden. Daarin de weg te mogen wijzen en om aan te geven wie gij daar aan uw tafel verwacht. Maar ook tot zelfonderzoek te brengen, als we het vanuit uw woord horen, wie daar niet aan horen. En nou kunt u dat zelf alleen maar werken. En wij bidden u, geef dat daartoe de prediking gebruikt mag worden. Opdat het onderscheid gevoeld mag worden tussen de schapen en de bokken. Opdat ook degene die vanmorgen als een bok vanuit uw woord worden aangewezen. De schrik mag bevangen. Ik sta nog buiten genade. Ik leef nog voor eigen rekening. Opdat hij zich zou bekeren. Want dat is toch zo'n groot wonder. U kunt van een bok een lam maken. U kunt van een wederstrever een volgeling maken. U wilt van een vijand een vriend maken. En door genade maakt u van doden levende. Geef dat zo de prediking zijn kracht mag doen in ons midden. En dan gedenken wij ook aan broeder Van Veen die opnieuw weer op. Genomen moet worden in het AMC voor een behandeling. Geef hem de rust en de overgave van zijn weg in uw handen. En dat hij het werkelijk ook beleven mag, waar onze catechismus in voorgaat, om in tegenspoed geduldig te zijn. Dat is hij van zichzelf niet. En van zichzelf komt hij daartegen in opstand. Dat het nu al zo lang duurt. Maar als u bij hem komt. En u laat zien wie hij is. En u laat zien wie u bent. Dan kan het, Heer. En dat bidden wij u, geef hem dat ook in het hart van zijn vrouw, van de kinderen. Dat ook deze weg aan ons aller hart geheiligd mag worden. En dan denken we ook met elkaar aan die ontzagwekkende gebeurtenissen de afgelopen dagen daar in Rusland. Waardoor terroristen een groot schoolgebouw met zoveel honderden kinderen en volwassenen bezet geworden is. En nou we vernomen en gelezen hebben, meer dan 300 mensen reeds zijn omgekomen. Waaronder ontzettend veel kinderen. Wie zou kunnen peilen wat daar gebeurd is? Wie zou beseffen die geweldige angst in de harten van kinderen en volwassenen? Toen daar de bommen ontploft zijn. Toen daar de daken zijn ingestort. Toen daar gegild is in doodsnood. Grote koning. Wie zal dat ooit kunnen peilen? Gedenkt u al die rouwdragenden, al die vaders en moeders in radeloosheid, die hun kinderen moeten missen, die broertjes en zusjes, die ze verloren hebben. En al die honderden die verpleegd worden, waar er velen zo zwaar van gewond zijn. Heere, wat heeft de zonde toch teweeg gebracht? En wat leven we toch in een wereld die ons wel mag doen beven, Heer. De toename van het terrorisme, het geweld overal wereldwijd. De oprukkende islam, Heer. Wat een zorgen en wat een noden. En wij bevelen al die mensen aan u, de Heer, aan. Bedenk ze, al die kinderen. En laten we het zien mogen, ook vanmorgen, juist ook onze kinderen. Als ze zo dicht tegen moeder of vader aangeleund zitten vanmorgen. Hier in de kerk. Laat die kinderen het eens voelen. Wat een wonder dat het is. Dat ze het nog hebben mogen, een gezin. Nog in veiligheid. En bovenal uw woord. Heer, u maakt onderscheid waar het niet is bij ons. Daarom. Laat het ons verootmoedigen. En geef dat het ons aan mag drijven tot gebed. Maar bovenal dat we bidden mogen, Heere, kom toch. Als we zien al die ontwikkelingen op de aarde. Dat het ons mag doen roepen met de bruid. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Heere, want de nood is zo groot. De ganse wereld schreeuwt, Heere. En mocht er eens een schreeuw zijn om de gerechtigheid van Christus. En dat u als koning heersen mag. Kom toch met uw rijk van vrede. Waar geen oorlog meer zal zijn. Waar geen verdriet meer zal zijn. Waar geen ziekte en waar geen rouw meer zal zijn. O, dat we daar naar uit mogen zien. Uw komst. En dat we het ook mogen weten. Inwoner van het koninkrijk der hemelen te zijn. Mogen u nou hartelijk dank zeggen. Dat u in het gezin van onze oud-ambtsbroeder Hoekstra en zijn vrouw opnieuw een kind gegeven hebt. Heer, en u weet dat ze telkens ervaren. Het is in de weg van het wonder. En geef dat ze dat ook opnieuw mogen zien. Niet verdiend. Uit genade ontvangen. U hebt het alles nog zo goed gemaakt. Hoewel te vroeg, Heer, is het leven in uw hand. Mochten ze het goede en gezonde zoon van u ontvangen. En nou bidden wij u voor hen. Dat ook deze kinderen die gij hun gegeven hebt. Kinderen mogen zijn. Die daartoe bereid zijn om uw lof te ontvouwen. En dat bidden we voor al de kinderen. In onze gemeente. Zoveel kinderen vanmorgen ook weer in de kerk. Wilt u toch uit de mond der zuigelingen en kinderen. Uw lof bereiden. O, dan zou ons hart opspringen van vreugde. Als we dat mogen horen, dat u ook. En dat wilt u toch juist. In de jonge kinderharten. Uw genade verheerlijken. En daarom willen we vanmorgen ook in het bijzonder bidden voor al onze kinderen. En zegen daartoe ook in het bijzonder het werk van de zondagsschool. Zo komen wij tot u. Blijf bij ons en verlaat ons niet om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, we mochten de afgelopen jaren verschillende malen luisteren naar het onderwijs dat de Heere ons gaf door de profeet Jeremia. Ik denk bijvoorbeeld aan Jeremia 8, waar we met elkaar geluisterd hebben naar de klacht van het volk toen het uitriep in ballingschap. De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde en nog zijn wij niet verlost. We hebben toen gezien waar de oorzaak lag dat het volk niet verlost werd. Omdat ze zich niet bogen voor de Heer. Omdat ze genoeg hadden aan wat Assyrië en Babel hen bood. We hebben later ook nog wel eens mogen luisteren naar de woorden die de Heer zo heel persoonlijk aan de knecht, aan de schrijver van Jeremia heeft geboodschapt, aan Baruch. Waar de Heere die bekende woorden op het hart van deze schrijver bond, zeggende: Baruch, zoudt ge grote dingen zoeken, zoekt ze niet. En we hebben ook een keer voorbereiding mogen houden in de dagen van Advent, vanuit Jeremia 30, waar we hoorden: en zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Spreekt de Heer. En dan hebben we hem mogen voorstellen, de Heer Jezus Christus. Waar het volk naar uit mocht leren zien. In een adventsverlangen naar deze koning en priester. Die als borg en middelaar zal genaken voor God de Vader. Die op grond van zijn werk bij de Vader bepleiten mag. De verlossing van zijn volk. En daar hopen we nou vanmorgen verder te mogen gaan. Want hoofdstuk 30 en hoofdstuk 31, ze vormen een eenheid. En ze prediken ons het herstel van Israël en Juda uit de ballingschap. Hoofdstuk 30 en 31 mogen profeteren dat de Heere zijn volk zal gedenken. Dat hij een heil en verlossing zal schenken. En deze hoofdstukken die schitteren van Gods trouw tegenover de ontrouw van zijn volk. Deze hoofdstukken 30 en 31 bevestigen wat de dichter zingt: zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. In hoofdstuk 30 horen we de belofte dat de Heere zijn volk zal verlossen. Dat hij hen genadig zijn zal. En in hoofdstuk 31, daar mogen we horen hoe de Heere zijn volk zal gaan verlossen. En in mijn Bijbeltje staat boven deze geschiedenis dan ook de wederkeer met geween. En bij die wederkeer van het volk uit de ballingschap naar Jeruzalem hopen we stil te staan aan de hand van het 9e vers. Waar Gods woord in onze tekst luidt. Zij, dat zijn de ballingen, zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. En ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg. Waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, dat is mijn eerstgeborene. Liefde gemeente, we willen bij deze tekstwoorden schrijven Gods belofte tot verlossing van zijn volk. En in de eerste plaats letten we op wat hij zijn volk belooft. In de tweede plaats hoe het volk dat beloofde mag verkrijgen. En in de derde plaats waarom hij dat volk dat beloofde schenkt. Gods belofte tot verlossing van zijn volk. In de eerste plaats wat hij hen belooft. In de tweede plaats, hoe zij dat beloofde zullen verkrijgen. En tenslotte, waarom hij hen dat beloofde schenkt. Doch zingen we daar eerst van met elkaar uit Psalm 74. En daarvan de versen 12, 17 en 18. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. En ook het 16e vers, of het 17e vers. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan. Een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. En tenslotte, geef het wild gedierd dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Zingen we met elkaar uit Psalm 74, de versen 12, 17 en 18. Zij zullen komen met geween en met smeking zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Ephraim, die is mijn eerstgeborene. Hierin beluisteren wij Gods beloften tot verlossing van zijn volk. Wat hij hen belooft, hoe zij het beloofde verkrijgen. En ten derde, waarom de Heere hen dat beloofde schenkt. Geliefde gemeente, Jeremia, hij wordt wel genoemd de wenende profeet. En waarom? Wel omdat Jeremia een profeet geweest is die geleden heeft aan zijn volk. Hij heeft geleden onder de wegvoering van het tienstammenrijk naar Assyrië. En hij heeft geleden toen de Heere hem liet zien dat dat ook zou gebeuren met het tweestammenrijk met Juda. En dat het ganse volk zal worden weggevoerd in ballingschap. Omdat ze zich zullen blijven verharden tegen de Heer. Omdat ze blijven volharden in de afgodendienst. Omdat ze blijven doorgaan in het verwerpen van het liefdevolle woord van de Heer. Waarin hij zijn kinderen oproept om weder te keren. En daarom weent Jeremia zoveel. En daarom heeft hij die bekende woorden geschreven. Och, dat mijn hoofd water ware en mijn ogen springaden der tranen, zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter mijns volks. Liefde gemeente, ik leg het zomaar even in uw midden. En dan denk ik in de eerste plaats ook aan de kerkraad, maar ook aan de vaders en de moeders, de grootouders. Kennen wij daar ook iets van? Van dat wenen, als we zien dat er zoveel ook in ons midden, ondanks de liefdevolle waarschuwingen, de ernstige oproep tot bekering, voortgaan in de zonde. Liefde gemeente, maar Jeremia, hij ziet niet alleen de ellende en de nood waarin zijn volk verkeert. De Heer laat hem ook zien op velerlei wijzen. Die andere zijde. Dat er een tijd zal komen dat de Heere zijn volk zal terugbrengen uit de ballingschap. Dat hij enerzijds een rechtvaardig God is die de zonden straft. Maar dat hij ook een genadevol en liefdevol God is. Die vol van ontferming en trouw is over zijn volk. En daarom krijgt Jeremia in hoofdstuk 30 de opdracht om een brief te schrijven. Want zo horen wij dat aan het begin van het 30e hoofdstuk. Zo spreekt de Heer u, de God Israël, zeggende: schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. En het grondwoord dat daar in het Hebreeuws gebruikt wordt, dat duidt niet op een uitvoerige boekenrol, maar op een klein geschriftje. Wat wij zouden noemen een brief. Hij moet een brief gaan schrijven aan de ballingen in Assyrië. En een brief die ook later gelezen zal worden door de ballingen in Juda. En dan mag hij gaan schrijven wat de Heere gaat doen. Want zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal. Zo zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. En zij zullen het erfelijk bezitten. O, daar mag Jeremia zien dat er een tijd zal aanbreken. Dat de Heere een rest, een overblijfsel uit de ballingschap zal terugkeren. En we lezen dat ook bijvoorbeeld in het 11e vers. Want ik ben met u, mijn volk, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik zal een volleinding maken met al de heidenen waarheen ik u verstrooid heb. Er zal een tijd komen dat ik u vergaderen zal uit al de windstreken en uit al de geslachten. En gij zult wederkomen naar het land der belofte. En dan in het 31e hoofdstuk gaat de Heer aan dat volk die verlossing nader uitwerken. En dan gaat de Heere laten zien wat dat betekenen zal, als hij zijn volk uit die ballingschap gaat verlossen. En dan gaat de Heere dat schilderen in heerlijke tekenen en beelden, opdat zijn volk in ballingschap zou verlangen naar die heerlijke tijd van verlossing. Want in het vierde hoofdstuk, in het vierde vers van hoofdstuk 31, dan gaat de Heere dat beeld gebruiken, waar hij dat teruggekeerde volk gaat vergelijken bij een blijde jongvrouw. Gij zult weder versierd worden met uw trommels en uitgaan met de rij der spelende. En daarin roept de Heer in het beeld op, wat het volk zo ingegrift staat, wat aan de kinderen geleerd is op de scholen, de geschiedenis van de uittocht uit Egypte, waar daar Mirjam met al die jonge maagden, met die jonge vrouwen de trommels heeft gegrepen en daarin rijen gezongen heeft. Zing de Heere, want hij is hooglijk vergeven. Hij heeft het paard met zijn ruiteren in de zee gestort. Die blijdschap die dat hart vervullen zal, waarvan ook de dichter zingt in Psalm 68. De zangrij trad ten speelrij voor, in het midden ging het vrolijk koor der trommelende maagden. Dat zal ik u bereiden, zegt de Heere, die vreugde zal ik weder in uw hart geven, dat u zult zingen van zeren wegen. In de tweede plaats laat de Heere zien waarin die verlossing bestaat, namelijk zij zullen weer opnieuw de wijngaarden mogen planten en van de vrucht genieten. O, zegt de Heer, u zult dat werk weer mogen doen, dat u daar de wijnranken planten mag. En dat ze straks vruchten zullen geven, heerlijke trossen met druiven, waaruit u die wijn kunt maken die het hart verheugt. En u zult het zaad weer mogen zaaien in de aarde, opdat daar het graan op mag komen waaruit u het brood bakken mag. En de vijanden zullen het niet meer in bezit nemen en wegroven, maar u zult er zelf van mogen eten en drinken. En boven dit alles, zo zegt de Heere in het zesde vers, zullen er weer wachters zijn, mijn dienaren, die het volk zullen oproepen om naar Sion te gaan, naar Jeruzalem, om daar de Heere te mogen danken en bidden. Dan zullen jullie niet meer gaan naar de afgodenbeelden, naar de stierenkalveren in Dan en Bethel. Nee, die zijn verbrand en verwoest. Maar dan zullen mijn knechten u weer opwekken om in een blijde rij te gaan met vreugde naar het huis des Heren om mij daar te mogen dienen. En dan moet u eens opletten hoe mooi de Heere dat ook in deze profetie aan het einde, in het slot, in die versen 12, 13 en 14 weer doet terugkeren. Dan gebruikt de Heere weer diezelfde beelden. En lees toch eens wat de Heere daar aan zijn volk belooft in het 12e vers. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heere goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Daar zullen ze wenen van blijdschap. Daar zullen ze huppelen van zielenvreugd. Dan zal zich de jongvrouw verblijden in een rij. Daartoe de jongelingen en de ouden tezamen. Want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen. En ik zal hen troosten en zal hen verblijden na hun droefenis. En dan ook weer die derde beloften. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heer. Dan zal de Heer knechten geven die vol zijn van de liefde Gods. En die mogen verkondigen aan het volk. O, wat komt de Heer hier toch heerlijk te schilderen. Wat hij schenken zal aan zijn volk. De Heer, om het met andere woorden te zeggen uit onze profetie, de Heere zal zijn volk weer in genade aannemen. Dat is eigenlijk de grote samenvatting van de beloften. Daar ligt eigenlijk alles in opgesloten. Ik zal alle geslachten Israëls tot een volk zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Wat gebeurt er dan, geliefde wel? De breuk wordt geheeld. De breuk tussen God en zijn volk wordt geheeld. En zij zullen mij weer tot mijn volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Ik zal ze wederom lief hebben. En zij zullen mij lief hebben. Uit alle geslachten, zegt de Heer. Zowel uit Ruben als uit Juda als uit Levi, uit alle stammen zullen ze terugkeren uit Assyrië en uit Babel. En ze zullen rust en vrede vinden in het beloofde land. Geliefde, waarom doet de Heer dat? Waarom gaat de Heer dat volk verlossen? Waarom gaat de Heere zulke heerlijke beloften schenken aan dat volk? Doet de Heere dat omdat volk zich bekeerd heeft? Doet de Heere dat omdat dat volk gaan leven is naar Gods wetten? O zeker, dat gaat er wel mee gepaard. Maar is dat de oorzaak van de verlossing? Ligt er enige reden in het volk dat de Heere dat volk genadig zou zijn? Nee toch. En dan komt de Heere dat te openbaren. Want waarin ligt nou de grond? Waarin ligt nou de oorzaak? Dat de Heere dat volk uit Babel, uit Assyrië zal wederbrengen. Wel, geliefde gemeente, uit die onbegrijpelijke woorden. Uit dat diepe mysterie van het hart Gods. Want wat lezen wij? En ik zal dat doen, omdat ik u lief gehad heb met een eeuwige liefde. Dat is de bron en dat is de fontein van de zaligheid en de verlossing van al de zijnen, van al Gods kinderen. Hoe zouden zij een gevallen mensenkind wederbrengen? En daar heeft de Vader uit liefde gezegd: mijn zoon, ik geef u tot een offerande over om dat volk te zaligen. Daar sprak de zoon in liefde: Vader, ik zal gaan. O, daar zei de Heilige Geest in liefde: en ik zal in dat volk ingaan en daarin wonen en het ze wederbrengen. Dat is de fontein van de zaligheid. Het liefdeshart van God, dat van eeuwigheid al de zijnen heeft lief gehad. En van die liefde spreekt nou het ganse woord des Heeren. Als ik denk aan de woorden van de profeet Hosea: ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degenen die het juk van hun kinnebakken oplichten, en ik reikte hen toe voeder. Ik, zegt de Heere, trok ze met zelen van liefde. O, daarin schittert toch die aanbiddelijke uitverkiezing, waar we nooit over uitgedacht en uitgewonderd worden. Dat God bevol, dat God besloten heeft om een volk zalig te maken. Heerlijke, aanbiddelijke, verkiezende liefde. Dat God het mensdom niet liet in die grote val, maar dat hij besloten heeft om daaruit te trekken met koorden van liefde een volk dat hem na zou wandelen. O, daarin mag het volk roemen. Niet uit ons, Heer. Het was niet om ons, maar het was enkel om uw eeuwige liefde, waarmede gij ons hebt lief gehad. Daarin kan het volk enkel roemen, in de liefde Gods van eeuwigheid. En in diezelfde tekst voegt de Heere daar een tweede reden aan toe, die als het ware uit de eerste voortvloeit. Hij zegt het: het is vanwege mijn goedertierenheid. En als de Heere in de Bijbel dat woord goede tierenheid gebruikt, dan wijst dat op zijn verbond, waar hij niet af kan. Dat verbond dat hij gesloten heeft met Abraham en zijn kinderen. En dat woord goede tierenheid, dat gebruikt ook David. Als hij op de troon zit en hij deze woorden uitspreekt. Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? Dat ik weldadigheid, en dan staat daar hetzelfde woord. Dat ik goede tierenheid aan hem doe om Jonathans wil. En Jonathan, daar had hij dat verbond mee gesloten. En daarom, omdat David van dat verbond met Jonathan niet afkomt. Daarom zegt hij, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik weldadigheid doe om mijn trouwverbond, dat ik gesloten heb met Jonathan. Daarom, omdat God dat trouwverbond, dat van geen wankelen weet, daarom zal hij zijn volk goede tierenheid, als die heerlijke vrucht uit dat trouwverbond, daarom zal hij zijn volk wederbrengen. We vroegen het ons, waarom doet de Heere dat? Wel uit verkiezende liefde, om zijns verbonds wil alleen. En daarom zal de roem alleen zijn in hem. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En daarom mag de kerk het weten, zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Dat zijn de pijlers van de verlossing van Gods volk, de eeuwige verkiezende liefde Gods en zijn onwankelbare trouw. O, wat is het fundament vast waarop Gods kerk gebouwd is. Onze tweede gedachte, hoe zal de Heere dat volk gaan terugbrengen? Wel, daar gaat onze tekst nader op in. En hij zegt, zij zullen komen met geween en met smeking zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Wat gaat de Heere doen, kinderen, in het hart van dat volk dat daar in ballingschap verkeert? Wel, de Heere gaat daardoor zijn Heilige Geest werken, dat ze gaan wenen. En wenen, dat is een wat ouder woord. Wij zouden zeggen, ze gaan huilen. En waarom gaan ze nou huilen? Wel, omdat de Heere hun ogen opent, kinderen, daar in die ballingschap. Gaat de Heere hun ogen openen en wat zien ze dan? Dan zien ze wie zij zijn geweest voor God. Dan zien ze dat ze daar in Israël de Heere zo'n verdriet gedaan hebben met de dienst der afgoden. Dat ze de Heere daar zo vertorend hebben door de afgoden na te volgen, de Heere te verlaten. En hun kinderen op te voeden in de dienst der afgoden. Maar dan gaan ze bovenal ook wenen. Omdat ze zich verzet hebben tegen die genadige God. Die telkens weer tot hen gekomen is door de profeten. De Heere die hen door de profeten liet waarschuwen. Mijn volk keer weder. Die door de profeten liet zeggen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, waar ze genodigd werden om te breken met de zonden en tot de Heere weder te keren. Maar dat ze dat allemaal in de wind geslagen hebben en dat ze nu door eigen schuld in de ballingschap zitten. Ze gaan zien wie zij zijn en ze zien wie God is, heilig en goede tieren. En dat ze tegen die God gezondigd hebben. En daarom wenen ze. Wenen ze van schuldverslagenheid. Wenen ze over hun zonden. En dan denk ik aan die twee beelden. Twee geschiedenissen, kan ik beter zeggen, uit het Nieuwe Testament. waar dat ook gebeurt, dat mensen gaan wenen en verslagen worden. En dat is in de eerste plaats door de prediking van Johannes de Doper. Als hij daar ook heel duidelijk laat zien de zonden van het volk. Als hij tegen de soldaten zegt, jullie moeten niet meer roven en stelen en mensen overlast doen. Als hij daar tegen de tollenaren zegt, jullie zijn dieven. En jullie vragen veel meer dan waar je recht op hebt. Breek met de zonden. Ja, waar hij heel duidelijk gezegd heeft, dat de bijl al reed aan de wortel der boom ligt. En dat alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, uitgehouwen zal worden. En dan lezen wij dat de mensen komen, schuld verslagen tot Johannes en het uitroepen, wat moeten wij doen? En we zien dat ook bij de Pinksterdag. Als ook Petrus daar zo scherp zegt, gij hebt de Christus gekruisigd. Dan worden de mensen ook verslagen. Dan staan ze daar ook met tranen in de ogen van schuldbelijdenis voor Petrus. En ze roepen het uit, wat moeten wij doen? En dat doet de Heer hier ook in het hart van de ballingen. Ze gaan wenen over de zonden. Ze hebben een berouw over de zonden. Dat ze de Heer zo bedroefd hebben met hun zonden. En als dat in je hart gaat leven, kinderen. Als je dat gaat zien en dat volk zag het. En dat komt omdat ze de woorden van de profeten gingen geloven. En als dat nou in je hart gaat gebeuren, dat je dat allemaal ziet, dan ga je het ook belijden voor God. Dan ga je het ook zeggen tegen God. Dan doe je belijdenis van al je overtredingen. Elders lezen wij dat ook in de profeet Jeremia in het 5e hoofdstuk. In diezelfde dagen en in diezelfde tijden, spreekt de Heer, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen. Wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Dan wordt er een zoeken van God geboren. En dat zoeken, dat betekent dat er zo diep in je hart een gemis is. Ik ben God kwijt. God die zo genadig en goedertieren voor mij is. Die God die zich nu in toren van mij moet afwenden vanwege mijn zonden. En daarom wenen ze en zoeken ze de Heere. Liefden, ik zei het al, dat wenen. Dat werkt een zoeken van de Heere. Dat gaat gepaard met een belijdenis doen van de zonden. En dat zien wij dan ook in het volgende wat de Heer zegt. En ik zal hen voeren met smekingen. Smekingen, dat is een woord, kinderen, dat duidt erop dat ze gingen bidden tot God. Dat ze gingen roepen tot God. Dat ze gingen smeken tot God. Zoals dat bijvoorbeeld is in Psalm 6. Gena, o God, gena. Vergeef toch al mijn zonden. Of in Psalm 31. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Daar wordt beleden de zonden en daar wordt de Heer om genade gesmeekt. Zoals eenmaal ook die koning Manasse deed. Toen hij in de gevangenis zag wat hij God had aangedaan. En zo komen ze tot God gevloden. In een uitzien. In een verwachten dat hij het alleen kan doen. Want ze kunnen zichzelf niet meer bevrijden, dat weten ze. En ze hebben er ook geen recht meer op dat de Heer hen bevrijden zal. En daarom staat er smeken. En smeken, dat betekent dat je geen recht meer hebt, kinderen. Dat betekent dat jij er geen recht op hebt, dat de Heer nog horen zal. En daar zit de Heer nou op te wachten, met eerbied gezegd. Zoals hij dat ook zegt door de mond van de profeet. Ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn plaats. De Heer zegt, ik zal als het ware mijzelf terugtrekken. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Dat is nu waar de Heer op wacht bij zijn volk. Zal het zich schuldig kennen voor mij en tot mij wederkeren en mijn aangezicht zoeken. Heere, wees mij toch genadig. En dan mogen ze weten vanuit de geschiedenis. Dat de Heere zich in het verleden zo menigmaal betoond heeft als een genade God. En daaruit mogen zij moed scheppen. Dat de Heere die toch in het verleden zijn volk menigmaal verlost heeft. Toen zij tot hem wederkeren. Ach, dan mogen ze moed uitscheppen. Dat er bij God doen aan is waar het voor hen onmogelijk is. Oh, en ze wenen ook vanwege hun onwaardigheid. Ze hebben het niet verdiend. O Heeren, om ons kan het ook niet. En tenslotte, als het daardoor de Heere uitgevoerd wordt met wening en smeken, is dat ook in verwondering. Dat de Heere met hen geen afgesneden zaak gedaan heeft. Dat hij ze niet voor eeuwig heeft losgelaten. Maar dat hij nog door de mond van de profeten hun die verlossing belooft en ook gaat bewerken. Dat hij hen genade wil bewijzen. O, dat brengt zo'n verbrokenheid, zo'n geween in hun hart. Dat hij het is die heelt gebrokenen van harte. Dat hij verbindt in hun smarten. Die zich in hun zonden ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Ook daar is een wenen van verwondering. Een zoeken van de Heer in die stille aanbidding van zijn genade. En dan die heerlijke belofte. Als hij ze zal trekken met wening en met smeking. Dan zal hij ze ook leiden door die weg. Want ze hebben een grote weg te gaan. Vanuit Assyrië, vanuit Babel naar Jeruzalem toe. En dan staat er zo en ik zal hen leiden aan de waterbeken. In een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. En in deze woorden zien wij als het weer een terugkeer in dat beeld. Die geschiedenis van de uitleiding van het volk uit Egypte. Hoe de Heere ze daar geleid heeft door de woestijn. En hoe de Heere daar in die droge woestijn. Waar de dorst telkens weer op de loer lag. Daar heeft hij in Mara het bittere zoet gemaakt. Daar heeft hij hen geschonken een Elim. Waar de waterfonteinen waren en de palmbomen met hun schaduw. Daar heeft hij hen gedrenkt uit de steenrots. En de Heere zegt, zo zal ik het nog doen. Op die gevaarvolle weg in de woestijn. Daar zal ik jullie drenken. En daar zal ik jullie bewaren. Want het was ook een gevaarlijke weg, dwars door de bergen heen, langs diepe en steile ravijnen en afgronden. Maar de Heere zegt, ik zal jullie leiden in een rechte weg. Ik zal jullie brengen daar waar ik jullie beloofd heb. En jullie zullen je niet aan één steen stoten. O, hier komt de Heere zich te betonen als die grote herder die zijn kudde leiden zal aan de waterbeken, die hen voor zal gaan in een rechte weg, zodat zij niet struikelen zullen en niet vallen zullen, niet omkomen in de diepte der ravijnen, maar hij zal ze bewaren. En dan zal het waar worden voor dit volk, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar op die reis te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden, aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel om zijn naam mijn treden, in het effe spoor van zijn gerechtigheden. Zie het volk gaan, daar gaan ze wenende. Daar gaan ze smekende en daar worden ze geleid en gedrenkt door die grote herder en geleid in een rechte weg. Niet door de kuilen waarin ze hun benen zullen breken, maar in een geëffende en in een gebaande weg mogen zij gaan. Hij zal een vuur en wolkolom zijn. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere. Heren. En wat is dat nodig, dat dat volk geleid wordt? Want dat volk, wie zijn ze? Kinderen, lees maar eens even mee in de profetie. Welke beelden gebruikt de Heere om dat volk aan te duiden? Zijn het machtige, strijdbare mannen? Zijn het gezonde vrouwen in de kracht van het leven? zijn het huppelende kinderen in de frisse jonkheid. Lees eens met welk beeld de Heere dat volk aanduidt. Kinderen, lees maar goed mee wat er staat. Het zijn blinden, het zijn lammen, het zijn zwangeren, het zijn barenden. Maar zul je toch zeggen, dat kan toch niet? Hoe kan een blinde nou die weg gaan? En laat staan een lamme. En misschien heb je wel eens je moeder gezien, dat ze in verwachting was dat ze nauwelijks van de stoel op kon staan. Dat ze nauwelijks een stapje doen kon. Zo zwaar viel haar de zwangerschap. Zulke mensen die grote reis maken. Blinden, ze zullen toch elk ogenblik omkomen. Lammen, die kunnen toch niet eens lopen. En barenden, die hebben toch hulp nodig. Ja, zei de Heer. Het is onmogelijk dat jullie er komen in eigen kracht. En in deze beelden laat de Heere zien, zij weten de weg niet. Zij kunnen niet lopen en zij hebben geen kracht. Dat is nou het beeld van het volk dat de Heere uitleidt. Blind, lam en krachteloos. En dat betekent dat ze het alleen moeten verwachten van de Heere. Die de blinde ogen opent. Die de kreupelen doet huppelen als een hert. En die de smart van de barende wegneemt. Dat is nou het werk van de Heer. En in deze beelden komt toch zo naar voren die tedere en liefdevolle zorg van de Heer voor zijn volk. En Jesaja mag daar zo heerlijk van spreken. Als dan zullen der blinde ogen geopend worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupelen springen als een hert en de tong der stomme zal juichen. Want in die woestijn van het leven van dat volk uit ballingschap naar Jeruzalem zullen de wateren uitbarsten en de beken in de wildernis. O, wat heeft dat volk toch te doen met een goede tieren, genadig en machtig God, die daar het onmogelijke gaat doen, blinde lammen, zwangeren en barende uitvoeren, dwars door de woestijn heen, dwars door al de gevaren heen van dat leven, zal hij ze brengen in dat Sion. En ik heb er al iets van gezegd. Maar onze tekst gaat het nog eens zeggen. Waarom? Waarom doet de Heere toch dat grote wonder? Wel, zegt hij, want ik zal Israël tot een vader zijn. En Efraïm, dat is een ander woord voor Israël, zal mij een eerstgeborene zijn. O, ik heb dat volk tot mijn kinderen aangenomen. Het zijn mijn kinderen en daarom kan ik van dat volk niet af. Omdat ik ze lief gehad, zeiden wij, met een eeuwige liefde. En dat gaat de Heer nu aanduiden met een liefde van een vader. O, dat volk zal mij tot kinderen zijn. En ik zal dat volk tot een vader zijn. Een lieve vader, een goede tierenvader. Een langmoedige vader, een geduldige vader. Dat zal ik voor dat volk zijn. En daarom zal ik ze wederbrengen. O, omdat ik ze lief gehad heb, met een eeuwige liefde. Ik zal het niet doen om uwentwil, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, Heer, ik doe het niet om uwentwil. Gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij niet ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Och! Ganse woord van God, maar in bijzonder dit woord, getuigd van de trouw van God. Mijn naam, die heerlijk was, Vader, die naam hebt gij ontheiligd. Gij zijt afvoererende kinderen van mijn geworden. Nochtans doe ik het om die heerlijke naam, die ik ben voor uw Vader. Daar alleen in ligt de grond van uw wederkeer. In mijn onwankelbare trouw. En het is een ander beeld dat de Heere gebruikt. Van die ouderliefde tot de kinderen. Als een beeld van zijn liefde. Want hij zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks. Of schoon deze vergaten. Zo zal ik u mijn volk in ballingschap vergeten. toch niet vergeten. Daarin ligt de trouw. Daarin ligt het wonder van de verlossing. In zijn trouw, die van geen wankelen weet. Kom gemeente, laten wij daar met elkaar van zingen uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Liefde gemeente, het is vanmorgen een uur van voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. En dan zijn we ook vandaag weer een week van voorbereiding ingegaan. Een week van zelfonderzoek en beproeving. En dan komt altijd weer die vraag op ons af. Mag ik ook aan het avondmaal gaan? Word ik ook door de Heere genodigd om te komen en aan te zitten? En te mogen eten en drinken? Om daar te mogen ontvangen de weldaden die Christus voor de zijnen heeft bereid. Geliefden, als u met die vraag worstelt, luister dan eens en laten we vanuit de geschiedenis, vanuit dit profetische woord wat we met elkaar hebben overdacht, enkele geestelijke lijnen mogen trekken, waar u uzelf naast mag leggen en onderzoeken. Omdat u ook stof tot overdenking en gebed hebt in de week van voorbereiding. Geliefden, waar heeft de Heere dat volk gevonden? Hij heeft dat volk gevonden in ballingschap. En dat is de eerste vraag die ik u stellen zou. Hebt u uzelf daar ook leren zien liggen? Hebt u voor uzelf ook gezien dat u in ballingschap bent? Dat u niet woont waar u wonen moest. Dat u woont in de burcht die geregeerd wordt door Satan. En dat u daarin vastgekluisterd zit. En dat u uzelf daaruit niet verlossen kunt. En dat dat uw eigen schuld is dat u daarin zit. Omdat u God, uw koning, verlaten hebt. En de afgoden bent gaan dienen. En dat de Heer recht en rechtvaardig is. En dat hij daarom moest voltrekken dat oordeel. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En is dat nou werkelijkheid geworden in uw leven, dat u voelt, Heere, hier zit ik in dat Babel, in dat Assyrië zit ik gevangen en dat is mijn eigen schuld? Hebt u dat voor God mogen belijden? En is dat een nood van uw ziel geworden? Dat u er alles aan gedaan hebt. U hebt gerammeld met de kettingen. En u hebt getrokken aan die kettingen. Om u eruit te bevrijden. Maar u kon uw eigen er niet aan bevrijden. En heeft dat in u gewerkt. Een diepe smart, Heer. Dat ik mij niet kan bevrijden. Is ook een gevolg. Van mijn zonde. Dat ik. Die kwaad ben niet goed kan doen in der eeuwigheid niet. En hebt u toen, in die ontzaglijke nood van uw bestaan, iets gezien van dat wonder, van de verkiezende liefde. Dat u zich niet meer stootte aan de uitverkiezing. Maar dat de uitverkiezing voor u een wonder werd. Heere, nou kunnen er nog zondaren zalig worden. Heere, nou is die verkiezing geen muur. Maar zij is een poort waardoor er nog zaligheid te verkrijgen is. Dat u hoort van die eeuwige verkiezende liefde waarvan het woord sprak. Waar dan de woorden kwamen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En toen u hoorde van die eeuwige liefde, waar het God behaagde, het liefste wat hij had, zijn schoot- en troetelzoon, de Heer Jezus Christus, naar deze vuile, naar deze vervloekte, door deze zonde verkankerde wereld te sturen, om daaruit een vrouw geboren te worden, om daar te lijden en te sterven, van mensen, ja van God verworpen te worden, om daar nederdalen ter helle, en dat enkel uit liefde. O, en toen dat wonder, toen u daar iets van ging zien, dat u nou zo'n hellewicht was, en dat u daar nu in uw vijandschap gevonden werd, dat die liefde nu liefde was, tot zo een. En heeft die liefde u nou verbroken? Heeft die liefde u nou door wond gemengd? O, dan is het waar wat onze tekst zegt. Zij zullen komen met geween en smeken. O, gemeente, dan kan het niet anders dan dat je door de knieën gegaan bent. En dat je plat op de grond voor God gevallen bent. Kan het dan nog, Heer? Is er dan nog een mogelijkheid bij u vandaan voor zo een? Toen dat evangelie gepredikt werd, daar de wet je door de wond had en gedood had, daar de bazuin van het evangelie ging klinken in je leven. O, dat wonder, nou kan het nog. En dat je de Heeren achteraan bent gaan lopen en smeken en roepen en zuchten en ween. O God, wees mij de zondaar genade. Gena, o God, gena. Ik heb tegen u overtreden menigmaal. Hemelhoog is mijn schuld. Maar nu heb ik vanuit het evangelie gehoord. Dat gij uit eenzijdige soevereine liefde. Nog zondaren nodig. Hoeren en tollenaren. Ze zijn bij u welkom. Is zo het evangelie een balsem geworden voor uw ziel.
Mocht u zo geleid worden aan de waterbeken, die vlieten uit het hart van Christus. Want hij is toch de levensfontein. Alleen bij hem is toch het leven te vinden. Hebt u uit dat woord mogen drinken. Uit de beloften van dat heerlijke evangelie. Dat er nou doen aan is voor des doods schuldigen. Omdat hij het uitgeroepen heeft staand op het tempelplein. Met luider stem. En dat die woorden doordrongen door uw oren heen tot in uw hart. Zo iemand dorst heeft die komen tot mij en drinken. En bent u zo als een dorstende naar de verzoening in Christus Jezus tot hem gevloden. O, dan wordt het ook waar. Wat ons woord, ons tekstwoord zegt. Zij werden geleid in een rechte weg. En dan zeggen onze kanttekenaren zo, dat is geleid. In de rechte leer van het evangelie. O, dan kreeg je het woord lief boven alles. O, zou ik dat mogen vragen. Heb je dat woord nou boven alles lief? O, boven de ganse wereld. Boven je man en boven je vrouw. Boven je kinderen heb je dat woord lief gehad. Omdat dat woord het evangeliewoord is. Omdat dat woord de poort is die ontsloten is. Waardoor je intreden mocht. In dat heilgeheim van de verkiezende liefde Gods. Dat God het ook op jou gemunt had. Dat je vanuit dat woord de heilige stemmen Gods horen. Die je veroordeelden tot in de dood. Maar heb je nou ook uit dat woord mogen horen, dat er een koning is vol van liefde, vol van ontferming, voor gevangenen in Babel. O, dat woord, heb je dat lief gekregen? Is dat woord nou aan je hart gedrukt? En kan je dat woord nou niet meer missen? Dat woord, wie is dat ten diepste? Dat is Christus. In elke tekst komt hij openbaar. Hij is het levend geworden woord. Heb je hem nou lief, boven alles. O, als dat zo is, geliefden, dan zijt ge welkom aan zijn tafel. Dan nodigt hij u om te komen. Maar geliefden, o, en ik zeg het met droefheid. Als ge hem niet kent, kom dan niet aan zijn tafel. Het is niet genoeg, geliefde gemeente, als we eens een keer een uitredding in ons leven kennen. Als de Heer in eens een wonder in ons leven gedaan heeft. Dat we van het ziekbed mochten opstaan. Dat de Heer ons kind van de dood gespaard heeft als groot. Maar dat mag geen grond zijn voor de eeuwigheid. Ook niet als we stilgezet zijn. En als we eens gebeefd hebben onder de donder van de wet. En als we ons leven gereformeerd hebben. En als we zijn gaan wandelen naar de inzettingen van het woord van God, het is niet genoeg. Nee, gemeente, het is niet genoeg. Daarmee kun je God niet ontmoeten. En daarmee heb je ook geen recht om aan des koningstafel te zitten. O, dat deze strenge woorden je uit mogen drijven. En dat je nou niet rusten zal. Niet voordat je aan het avondmaal zit in de eerste plaats. Maar dat je nou niet rusten zal. Voordat je gevonden werd in de vrijstad Christus. Dat je hem mag kennen. Weet je het nog, gemeente? Hebt gij mij lief? O, gemeente, die worden genodigd. Die hem lief hebben. En nou weet ik het. En daarmee wil ik afsluiten, heel persoonlijk, gemeente. Nou weet ik dat er zijn die daar zo mee worstelen. Is hij nu ook mijn zaligmaker? En zijn nu ook mijn zonden vergeven? En heb ik nu ook een recht bij God vandaan om aan zijn tafel te zitten? Weet je, gemeente, we zijn begonnen als kerkenraad in de uren van censure morum. Het formulier van het heilig avondmaal met elkaar te overdenken. En een van die eerste zinnen daarin daar staat. Dat het avondmaal gegeven is tot troost van de zijnen. Geliefden, zou ik dat eens mogen vragen. Heb je daar behoefte aan? Dat je ziel getroost wordt. Geliefde, ben je zo'n troosteloze. Die nou niet in de wereld het houden meer kan. Voor wie de brug nou in zijn leven opgehaald is. Die nou schuldenaar voor God geworden is. Die nou nergens rust meer in kan vinden. Omdat het woord u bij voortduur ontdekt en vernedert. U steeds meer uw ellendigheid doet zien. En dat u telkens meer en meer ervaart, Heer, en ik kan u niet dienen zoals u het waardig bent. Die daar in de nood van uw bestaan schreeuwt om de troost. Zoals daar de dichter zingt in Psalm 42. Tijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel schreeuwt naar God. Zijn er vanmorgen die zo schreeuwen naar God? Die alles kwijt zijn en die maar één ding nodig hebben. En dat is een borg voor hun ziel. Die nou in Christus al de zaligheid zien. Die nou van alles afgebracht zijn. En die nou maar één hoop hebben en één verwachting. En dat is Christus alleen. Wie hard schreeuwt om de toepassende werking van zijn genade aan hun hart. O geliefden, heb je die troost nodig. Dat het nou eens tot je ziel gezegd wordt, Heere, zet mij nou eens als een zegel op uw hart. Mijn hart gaat naar u uit. Heere, ik kan niet meer buiten u. U bent de zaligmaker gegeven. Voor verloren zondaren, Heere, hier ben ik. Maar ik heb geen handen en geen voeten om u te komen. O, dan die belofte. En ik hoop dat je daar nou mee werkzaam mag worden. Nou vanmorgen die belofte. Voor zulke troostelozen. Weer hard schreeuwt naar God. Die het zeggen, ja, hij alleen kan mij zalig maken. Niemand anders. Die nou alles verloren hebben. Maar die het zeggen, hoe zal ik nou bij hem komen? O, val dan neer. Op dat woord. En zij zullen komen. Met wening. En ik zal ze voeren. Met smekingen. En ik zal ze leiden. Aan de waterbeken. O de Heere. Vervullen dat woord. Aan de harten. Van zulke troosteloze. Amen. Eindigen met gebed. Heere, kom gij zo. En kom gij te leiden die ongetroosten. En kom gij ze te brengen. Worstelend, smekend aan de waterbeken. En dat ze het mogen ervaren. Daar is bloed. Voor al mijn zonden. Daar is brood. Het lichaam tot verzoening. Al mijn ongerechtigheden. Heere, laat het zo een week van voorbereiding mogen zijn. Opdat ze straks mogen komen. Geleid. Niet bij hun eigen licht. Maar geleid door goddelijk licht. Om te vermelden aan het nakroost. De grote daden Gods. Geef gij het uit genade. Heb dank dat we uw woord mochten verkondigen. Blijf bij de gemeente, ook vanmiddag. We vragen het om Christus wel alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van de herder, die zijn kudde leidt ook in de week van voorbereiding, uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Zingen we met elkaar Psalm 23 vers 1. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.